Es gibt verschiedene menschliche Ebenen. Es gibt eine institutionelle Ebene, gibt es Kirchengemeinschaften, gibt eine intellektuelle Ebene und da gibt es Glaubensbekenntnisse und so weiter. Und es gibt eine mystische Ebene, eine Ebene, wo man etwas erfährt jenseits unserer Rationalität.
Und wenn ich das sind verschiedene spirituelle Bewegungen. En je hebt ook verschillende bewustzijnslagen. Maar als je uiteindelijk op het mystieke niveau terechtkomt en dat bewustzijnsniveau gaat ervaren, dan ervaar je verbinding, dan ervaar je eenheid. En dan is het niet meer ik hou van jou, maar eenvoudig een houden van. En eenheid en verbondenheid.
We hebben ons ontwikkeld als een prähominiden voorbewustzijn. In ein magisches Bewusstsein, in ein mythisches Bewusstsein, in ein mentales Bewusstsein, mit dem wir jetzt da sind.
Und dieses mentale. Als je het hebt over die universele liefde en je kijkt naar de evolutie, dan heeft de mens zich vanuit een primitief bewustzijn zich ontwikkeld naar een magisch bewustzijn en uiteindelijk ook naar een mentaal bewustzijn. Dus ook in de Bijbelse geschiedenis heeft Kain Abel omgebracht. En we komen niet verder in de mensheid als we niet tot die universele liefde leren doordringen in zeg maar de mystieke ervaring. Als het ons dus niet lukt om in dat bewustzijnsniveau te gaan ervaren, zal de mensheid ook vernietigd worden.
Weil wir uns nicht besser aufhören können, über den Rand fallen.
Dat klinkt heel pessimistisch. Hoe kan dat bereikt worden dat grote groepen mensen deze hele speciale vorm van liefde ook daadwerkelijk gaan ervaren?
Es geht nur, wenn es uns gelingt, aus dieser Egozentrik herauszukommen. Eigentlich sind wir wie ein Netz, das viele Maschen hat. Aber wir benehmen uns wie einzelne Maschen und kämpfen gegeneinander und erfahren nicht das Netzbewusstsein. Ja? Und solange wir das nicht wirklich erfahren, ist uns ja immer gesagt worden, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, aber das nützt nichts.
Es geht darum, dass wir das egozentrische Niveau, dass wir das übersteigen. Anders sollen wir dus über den Rand fallen, dann sollen wir verdwijnen. Das Problem ist, wir sind eigentlich als ein Maas in einem Netz. En waarom we tegen elkaar strijden is dat we ons alleen onze mazen ervaren en tegen andere mazen vechten in plaats dat we ons als een net ervaren. Op zich is dat niet bijzonder, omdat er heel veel soorten zijn verdwenen. 14 miljard jaar van de evolutie waren wij het grootste deel niet aanwezig. Pas de laatste 120.000 jaar zijn wij als mensensoort aanwezig. En de meest essentiële vraag is:
was sollen diese paar Jahrzehnte, die wir hier leben, auf diesem Staubkorn am Rand des Weltalls, für eine Bedeutung haben? Das ist doch die Frage.
Und es ist essentiell, um eine Antwort zu finden auf die Frage, und die steigt boven das Rationale aus.
Darauf brauchen wir als Menschen Antwort.
Maar dan blijft toch mijn vraag, hoe gaan we dat doen? Is er misschien gewoon een praktische instructie voor mensen?
Seit 7000 Jahren sagen uns weise Menschen, dass es diese Ebene der Liebe im transpersonalen, transnationalen Raum gibt. Shakyamuni Buddha, Jesus haben uns auf diese Ebene verwiesen, ja? Und viele andere Weise auch. Diese Ebene ist in der christlichen Mystik, sie ist aber auch im Zen, im Vipassana, sie ist im Hinduismus, im Weg des Patanjali oder Raja Yoga, Kriya Yoga, sie ist bei den Sufis, bei den Moslems also bekannt, sie ist bei den Christen bekannt als Mystik. Alle Konfessionen wissen um diese Ebene der Erfahrung. Ja? Und die Religionen versuchen immer wieder, die Menschen dorthin zu führen, aber es ist sehr schwer. Vor allem ist es schwer, die theistischen Religionen dafür zu gewinnen, weil sie sehr stark einen Gottesbegriff haben, der eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist.
7000 jaar geleden hebben wijzen ons verteld over deze bewustzijnslaag. Zowel in de christelijke mystiek als ook in Zen, in het soefisme, in alle religies zit ook dat mystieke veld, die mystieke ervaring. En in feite blijft het dus belangrijk om tot die ervaring door te dringen. Alleen de geschiedenis leert ons eigenlijk dat we voortdurend oorlogen tegen elkaar voeren. Bij de Perzische oorlog, maar ook de Germanen tegen de Romeinen. Je hebt een Hitler, je hebt een Pol Pot, je hebt een Mao. Het gaat er dus om dat we toch in de mystiek ervaren, van binnenuit ervaren, dat er niet zoiets is van ik moet van de ander houden, maar dat het een ervaring is die van binnenuit opwelt als een één zijn.
En het zal ons niet gelingen dat af te wenden, wenn het ons niet gelingt op een ebene, ervaringsebene te komen, waar ik eenheid en liefde ervare. En liefde niet meer een du sollst den nächsten lieben is, sondern een ervaring, een zelfverständige erkenntnisebene.
Is meditatie bijvoorbeeld de sleutel om bij zo'n ervaring te komen?
Ich unterscheide Meditation und Kontemplation. Meditation ist immer noch ein Denken über eine Wahrheit. Der Intellekt ist noch dabei, ja, während Kontemplation, dass die Ich-Aktivität und den Intellekt zurücknimmt, damit eine Ebene auftauchen kann, die unsere eigentliche menschliche Ebene ist.
Meditatie kann inderdaad ein Leidraad sein, aber Meditatie ist noch altijd iets, was over iets, dat je over iets mediteert, dus dat het ook nog een thema heeft waarover je mediteert. Contemplatie daarentegen en Zen is eigenlijk themaloos. Het is het innerlijk schouwen naar binnen toe als weg. En dat heeft niet alleen maar de contemplatie, maar ook andere wegen in het Jodendom, de Kabbalah, in het soefisme. Daar gaat het om eigenlijk naar dat gebied te komen.
Die veel omvassender, weiter is als die intellectuele ebene.
Een stukje terug in de tijd. U schrijft ook in dit boek over de liefde dat u al op heel jonge leeftijd, op 6-jarige leeftijd, een bepaalde spirituele ervaring had. Wat gebeurde er toen precies?
Dat is de schwierigkeit. Die wirkliche mystische Erlebnisse in woorden te fassen is fast unmöglich. An Johannes vom Kreuz fängt dann an zu dichten. Andere bringen Bilder, Vergleiche. Aber diese andere Ebene in Worte zu fassen, ist so gut wie unmöglich. Ja. Es sind immer nur Hinweise. Worte können nur Hinweise sein. Und Worte, die ich benutze, werden dann oft sehr schnell falsch verstanden, weil man den ganz gewöhnlichen intellektuellen Inhalt in dieses Wort legt. Und genau das ist er nicht mehr. Ja. Darum ist es ungeheuer schwer, eine solche Erfahrung zum Ausdruck zu bringen. Ja.
Es ist dus heel moeilijk, um solche Erfahrungen in Worte zu fassen. Omdat het eigenlijk een ervaring is die buiten de woorden ligt. En zodra je dat in woorden probeert weer te geven, dan word je heel vaak misverstaan. Om die reden zijn heel veel mystici, zoals Johannes van den Kruis en Eckhart, hebben dat in dichtvorm en door beelden proberen uit te drukken. Er zijn echter heel veel mystici ook om die reden omgebracht, omdat zij die ervaring in woorden trachten weer te geven. En die is dus niet goed begrepen. Het is eigenlijk een gebied wat het rationele overstijgt. En de ervaring leert dat heel veel mystici die dat geprobeerd hebben, uiteindelijk dat met hun leven hebben moeten bekopen.
Dingen gezaagd had, ja. En van 1470 bis 1540 wurden in Spanien 800 Menschen umgebracht, weil sie von so einer Erfahrung gesprochen haben, von so einer Erfahrung überzeugt waren. Die intellektuellen Religionen, die theistischen Religionen, haben ihre Mystiker immer umgebracht. Ja.
Nu ging u in eerste instantie het klooster in, u volgde een theologische studie, maar daarin vond u uiteindelijk niet wat u zocht. En wat bracht u uiteindelijk terug naar de ervaring van die oergrond?
Ik heb im Noviziat die Bücher von Teresa von Avila gelesen, von Johannes vom Kreuz, die Wolke des Nichtwissens, die standen alle in unserer Bibliothek hinten drin. Aber eigentlich hat die niemand gelesen, außer mir. Und ich habe dann auch auf dieser Ebene wirklich Erfahrungen gemacht und konnte sie aber niemand mitteilen, weil das auch im Kloster nicht gefragt war. Ich wäre fast entlassen worden. Nach 4 Jahren Klosteraufenthalt, als ich gefragt habe, warum, sagte man mir, ja, du hast so viele mystische Bücher gelesen. Habe ich gefragt, woher wisst ihr denn das? Ich habe das doch niemand gesagt. Ja, wir haben die Ausleihkarten in der Bibliothek gesehen. Aber ich konnte.
Ik ben in het klooster gegaan en in de bibliotheek waren daar boeken en levensbeschrijvingen over mystici. Ik had zelf toen ook een aantal innerlijke ervaringen, maar die heb ik toen met niemand gedeeld. Na 4 jaar dat ik in het klooster was, zei men mij eigenlijk dat ik niet geschikt was voor het klooster, omdat ik te veel mystieke boeken las. Toen vroeg ik, hoe weten jullie dat? Nou, we hebben gezien aan de uitleenkaarten dat je die mystieke boeken hebt gelezen. En blijkbaar was dat eigenlijk niet geoorloofd. Ik ben toch binnen het klooster gebleven. Ik ben toen ook verder actief geworden. Ik heb een internaat geleid. En er was op een gegeven moment een instituut voor missionarissen. En die had ook op een gegeven moment een vestiging in Kamakura in Japan. En toen kon ik naar Kamakura. Ik had in 1970 Yamada Kunroshi ontmoet. En kon ik daar naartoe en heb ik daar 6 jaar intensief zen geoefend en getraind bij Yamada Kunroshi. Die heeft mij uiteindelijk ook de opdracht gegeven en de bevoegdheid gegeven om als zenleraar zen verder te geven in het Westen.
En hij had me dan ook een beauftraging gegeven dat ik zen weitergeben kan in het Westen. Ja.
Schrijft u in uw boek ook dat u tijdens uw studie bij Yamada Kunroshi een aantal jaren oefende met het begrip moe. En u schrijft dat dat op een gegeven moment nauwelijks verschilde van uw oefening daarvoor met het woord God. Zijn God en moe voor u nu gelijkwaardige begrippen geworden?
Het gaat immer om een focus. Ik moet mich aan einem Wort, an einem Laut oder am Atem orientieren und eins werden mit dem Laut. Selbst wenn ich das Wort Mu habe, werde ich nicht eins mit dem Inhalt des Wortes. Wenn ich das Wort Gott habe, werde ich nicht eins mit dem Inhalt, mit dem Begriff Wortes kondensiert, ein Laut.
Es geht bei Meditation dus um het hebben van een focus. Dus es geht nicht eigentlich um de begrippen God of Mu, maar um de focus. En de focus helpt je dat je uiteindelijk één wordt met het woord of één wordt met een geluid, met een klank. En juist dat één worden met dat woord en één worden met de klank zorgt ervoor dat je dat rationele niveau kunt overstijgen. En dat je dus een ervaring van eenheid kunt ervaren.
Zou u op dit moment in uw leven God liefde noemen?
Voor mij is de oorgrond des Seins. Nicht eine Person Gott, sondern für mich so Urkunde des Seins etwas, was wir rational nicht begreifen. Aber in dem Moment, wo ich dahin durchbreche, mehr ahne, entsteht in mir eine unglaubliche Verbundenheit und Liebe. Der Urkunde des Seins.
Es geht um das Erfahren von der Urgrund. Und das übersteigt auch das Egozentrisme. Und als ich die Urgrund erfahre, ervaar ik liefde, ervaar ik één zijn. Dat heeft dus niet meer met het rationele begrip te maken van God of liefde. Het is liefde, het is mijn wezen, het is mijn diepste wezen. En eigenlijk bewegen we ons tegen de oorgrond van wie wij ten diepste zijn. En als het ons niet lukt om in die ervaring van onze oergrond, van onze wezenlijke kern, door te dringen, zullen we uiteindelijk verdwijnen.
Op de weg hier heb ik een artikel gelezen over Hawkins, ja, deze intellectuele, der meint, er hat also wirklich das Sein voll und ganz begriffen, ja. Selbst wenn wir das alles wissen und auch intellektuell begriffen haben, wissen wir noch gar nichts über diese Ausdehnung, über parallele Universen. Unser Intellekt ist eine Eingrenzung. Das würde ich gerne diesem Hawkins sagen, ja. Der überzeugt ist, er hat jetzt also den Stein der Weisen gefunden und weiß jetzt alles über diese Welt. Er weiß nichts. Er kreiert eine ganz bestimmte Welt mit seiner Rationalität. Aber diese Welt ist nicht rational organisiert, sie ist transrational organisiert. Und daher muss ich immer wieder.
Ich las in der Trein hier naartoe ein Artikel über Hawkins, die beweert, dass er den Kern heeft begrepen, aber er begrijpt slecht mit dem Intellekt. Terwijl de oergrond is transrationeel. Dat gaat het rationele en het mentale ver te boven. We leven eigenlijk in een transpersoonlijk universum. Een transrationeel universum. En alleen als ik die oergrond ervaar, ik kan dat niveau ervaren, dan ervaar ik geen God, maar dan ervaar ik leegte. En een leegte die niet leeg is. Ik ben eigenlijk die oergrond. Ik ben de manifestatie en de incarnatie van deze goddelijke oorgrond. En dat moet ik ook vieren. Dus ik vier dat ik deze oorgrond ben. Ik hoef niet heel snel te verdwijnen, maar ik ben onverwisselbaar, uniek, een uitdrukking van deze goddelijke oorgrond die wij allen zijn.
En ik ben niet darauf aus, wie dat in frühen Sinn leider auch der Fall war, möglichst bald wieder zu verschwinden. Nein, ich feiere mich und ich feiere diesen göttlichen Urgrund, sage ich jetzt wieder, als diese Person, die ich bin. Das ist für mich ganz wichtig. Ich sage ja zu diesem mein Leben, so wie es ist, mit all seiner Begrenztheit auch, und versuche dankbar zu sein, dass ich dieser Mensch sein darf. Wo ich hingehe, das ist dann die große Frage. Was ist nach dem Tod? Ja.
U bent nu 85. Als u denkt over uw eigen dood, welke rol speelt de liefde daar dan in?
Wenn wir sterben, bleibt sicherlich die Ich-Struktur, das Personale zurück. Das Leben geht weiter.
Als we sterven, dan zal de Ich-Persoonlijkheit zal terugtreden. Dat wil zeggen, die zal er niet meer zijn. We gaan op in een veel omvattendere vorm. Ik ben overtuigd dat het leven verder gaat, hoewel ik niet kan zeggen hoe. We gaan over in een nieuwe zijnswijze, die zeker ook verbondenheid en liefde met zich draagt.
Schrijft op een gegeven moment, alle menselijke pijn is scheidingspijn. Verlangen naar deel uit te maken van het geheel. We zoeken de opheffing van eenzaamheid meestal in een partnerrelatie en in erotische liefde. En waarom vinden we in deze relaties vaak toch niet de verbinding waar we eigenlijk op zoek naar zijn?
Eine Partnerschaft ist der Anfang. Ich versuche eine Verbundenheit und Einheit zu finden. Und ich meine, das gelingt mir in einer Partnerschaft. Und es gelingt auch bis zu einem bestimmten Grad. Aber jede Partnerschaft kommt an eine Grenze, wo sie feststellt, es ist eigentlich noch nicht das, was ich gesucht habe. Ja. Leider trennen sich dann viele Paare. Eigentlich müssen sie jetzt.
Eine Relation ist eigentlich das Beginn von einer Suchtocht. En op een gegeven moment, als we een bepaalde eenheid hebben ervaren en verbondenheid hebben ervaren, dan komen we toch op een punt dat we niet helemaal vinden waar we naar op zoek waren. En de meeste relaties die breken dan op, die gaan dan uit elkaar, terwijl het eigenlijk de bedoeling is dat je dan juist bij elkaar blijft, dat je de woordenwisselingen en de oneenigheden, dat je daar samen uitkomt. En gaat ontdekken dat je samen op zoek gaat naar iets dat verder ligt dan die relatie.
Und dann bekommt auch eine Partnerschaft noch einen viel tieferen Sinn. Ja?
Zou toch ook een erotisch verlangen van opgaan in de ander dezelfde basis kunnen hebben als het mystieke verlangen naar eenheid? Of zijn dat echt hele verschillende dingen?
Erotik is het begin. Een erotiek kan den Menschen in een eenheid met een ander führen, die dat personale übersteigt. Und das erleben auch viele Menschen, sie erleben sogar im Sexualakt, ja.
Het erotische is ook een begin. Een begin waarin je dus ook in de erotiek en zelfs in de seksualiteit jezelf kunt verliezen in de ander. En dus over jezelf heen gaat daarin. Maar het is een begin.
Die erotiek, damit wir das Personale übersteigen in eine größere Einheit und Verbundenheit. Der Mensch sucht zuerst Erfüllung der Liebe im Anderen und muss feststellen, der Andere kann mir das eigentlich nicht geben. Ja. Und zu erkennen,
het gaat vaak in de erotiek dat je de liefde bij de ander wilt vinden. En uiteindelijk kom je eruit dat je bij die ander niet die liefde vindt. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat je niet dus uit elkaar gaat, maar dat je op zoek gaat naar een veelomvattende liefde. Die het persoonlijke overstijgt, want daar gaat het eigenlijk om.
Ik geloof dat seksualiteit een gave voor de mensen is. Ze is zu seiner Freude gegeben, ja. En sollte keine Eingrenzung sein, wie sie von der Kirche oft immer wieder dargestellt wird, ja.
Und sie können. Eros is dus eigenlijk een gave die we gekregen hebben om daar ook van te kunnen genieten. En niet zoals de kerk dat dan ook vaak uitsluit. Maar we moeten eigenlijk verder gaan in alleen maar het seksuele ervaren. Wat ook de mogelijkheid biedt en de kans biedt om in dat transpersoonlijke niveau te kunnen ervaren. Ook in de seksualiteit. Maar dan gaat het niet meer om mij, maar om iets veel omvattenders.
Vandaag de dag lijkt juist afgescheidenheid meer en meer manifest te worden in de maatschappij. Ja. Met name worden steeds meer mensen om hun religie op de een of andere manier buitengesloten. Ja. En dan heb ik het voornamelijk natuurlijk over de polarisatie ook tussen christenen en moslims. Is daar een antwoord op te geven met liefde en hoe dan?
Religionen hebben een exoterische ebene en die hebben een esoterische ebene. Dat heißt, ze hebben een ebene. Exoteros aus dem Griechischen, ich gehe in die Religion hinein mit meinem Intellekt und versuche zu begreifen, was ich mir zu sagen habe. Und jede Religion hat eben auch eine Ebene, die über...
Religie heeft twee kanten, heeft een exoterische kant en een esoterische kant. De exoterische kant is het instituut met de regels en de gebeden en de geboden. En je hebt ook de esoterische kant, de innerlijke kant, de mystieke kant. En een uitweg in deze afgescheidenheid zou zijn dat de religies zich meer gaan ervaren zoals in de kerken het licht. Dat het in verschillende kleuren door de kerk naar binnen schijnt. Hè? Maar daarachter zit de zon. En is er eigenlijk maar één wit licht. En eigenlijk zouden religies zich meer met dat ene licht moeten gaan zien verbinden. Dat ze dat ook gaan ervaren. Dat het ene licht is dat in verschillende kleuren als licht in de kerk naar binnen komt.
We verwijzen op dat ene licht dahinter. En zo sollten alle confessionen in dieses ene licht führen. In dieses ene hineinführen, dat de Urgrund des Seins is. Dat wäre de Aufgabe der Religion. Buddha war kein Buddhist en Jesus war kein Christ. Beide versuchten, die Menschen über das rationale Personale hinauszuführen. Jesus sagt zum Beispiel, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er will damit sagen, die eigentliche Wirklichkeit ist nicht diese personale konkrete Form. Sie ist ein Ausdruck dieser ursprünglichen Wirklichkeit. Du musst wiedergeboren werden, sagt er zu Nikodemus. Das heißt, du musst in diese neue Seinsweise hineingelangen, damit du begreifst, wer du bist, ja. Und Shakyamuni Buddha hat ebenfalls gesagt, dass die Menschen in diese Ebene, in den transnationalen Raum voortdringen.
Christus was geen christen en Boeddha was geen boeddhist. Beide hebben gewoon geprobeerd om de mensen naar die alomvattende ervaring te leiden. En er zijn maar heel weinig mensen die uit dat bewustzijnsniveau leven en dat voortdurend ervaren.
Es gibt nur ganz wenige Menschen, die auf beiden Seiten das wirklich auch leben und zu leben versuchen. Ich halte nach jedem Vortrag eine Übung. Ich versuche die Menschen auf diesem Übungsweg aus ihrer rationalen, personalen Eingrenzung herauszuführen.
Ich begeleid na de lezing altijd mensen in een stilteoefening waarbij ik ze dus uit het rationele en persoonlijke bewustzijn probeer te leiden, zodat ze uit die inperking van het ik komen en iets kunnen ervaren van datgene wat ik voortdurend probeer ook uit te leggen in mijn lezingen.
Zetten zich oprecht in. Stellen Sie beide Beine auf, beide Füße auf den Boden. Ich spüre, ich denke nicht. Alle Zellen meines Körpers sind offen und spüren. Ich höre die Stille mit jeder Zelle meines Körpers. Da ist nur Stille. Das Ich darf zurücktreten. Hier ist die Möglichkeit der Kommunion mit dem Gottesbewusstsein, Christusbewusstsein, Buddha-Bewusstsein, Leerheit, Brahman, Allah. Da, wo alle Namen verschwinden. Hier fällt mir immer wieder das Wort von Rumi ein. Ich bin da, spricht Gott. Warum schreibst du mir jetzt Liebesbriefe? Ich bin doch da. Spüre mich doch.